Het is allereerst belangrijk dat hetgeen een kind nog wel eet, veiliggesteld wordt en dat we dit gaan uitbreiden. Welkom bij de 24e podcast van Overleven met ARFID. Dit keer ga ik in gesprek met Loes Veenje. Zij is naast diëtist bij Zijcentra ook cursusbegeleider bij de post-HBO-opleiding Diëtetiek gericht op eetproblemen bij jonge kinderen. Voordat ik met Loes in gesprek ga, lees ik eerst het hoofdstuk voor waarin Loes aan het woord komt. Het hoofdstuk uit het boek Overleven met ARFID. Ik sprak haar hier, ik denk inmiddels 3 jaar geleden voor. En ik ben heel benieuwd of ze inmiddels wat aanvullingen heeft op het gesprek dat wij destijds hadden. Maar eerst wil ik even wat nieuwtjes met jullie delen. Maandelijks zijn er gratis ARFID te lijf webinars te volgen. Zo is er bijvoorbeeld een webinar waarin we uitleg krijgen over de diagnostiek rondom ARFID, maar ook een webinar waarin het gaat over de inzet van EMDR als onderdeel van een ARFID-behandeling. Kijk gerust eens in de agenda op de site www.arfid.nl, want hierin kun je heel veel webinars vinden, maar op de site kun je ook informatie, ervaringsverhalen en diverse informatieve video's vinden over ARFID. En dan nog een leuk nieuwtje. Enkele weken geleden is het kinderprentenboek Thijs en Trees leren eten verschenen. Dit boek kan door ouders, leerkrachten, begeleiders en zorgprofessionals worden ingezet bij het leren eten van nieuwe producten. Naast een leuk voorleesverhaal staan er veel tips in en informatie. Bij elk hoofdstuk staat een QR-code naar een bijpassende video voor kinderen. En bij dit boek horen ook gratis bestanden om mee aan de slag te gaan, zoals een stappenplan om te leren eten, kleureneetschema en diverse diploma's. Nou wil ik eerst het hoofdstuk gaan voorlezen waarin Loes aan het woord komt. Eerst even wat achtergrondinformatie over Loes. Zij is sinds 2007 diëtist. Naast haar werkzaamheden als diëtist bij Zijcentra is zij cursusbegeleider bij de post-HBO-opleiding Diëtetiek, gericht op eetproblemen bij jonge kinderen. Zij schreef tevens het boek Lekker en Gezond, Samen de Wereld Rond, een boek waarin zij een gezonde leefstijl combineert met een ontdekkingsreis in de keuken. Voordat Loes Veenje bij Zijcentra ging werken, heeft zij jarenlang als diëtist in de gehandicaptenzorg gewerkt. Ik heb daar veel ervaring op gedaan met cliënten met verschillende syndromen en met kinderen met autisme. 6 jaar geleden begon ik bij Zijcentra, dat is inmiddels al 8, 9 jaar geleden. En sindsdien adviseer en begeleid ik als diëtist patiënten in alle vestigingen van Zijcentra. Alles wat betreft diëtische zorg valt onder mijn verantwoordelijkheid. Deze diëtische zorg begint al tijdens de aanmelding. Want Loes beoordeelt de dagboekjes die ouders hebben ingevuld en maakt een inschatting van de ernst van de situatie. Daarnaast bekijk ik of ik alvast iets kan betekenen in de periode dat een kind op de wachtlijst staat. Voordat ouders zover zijn dat zij hun kind aanmelden bij Zijs, hebben zij vaak al een heel traject doorlopen. Je hoort vaak dat deze kinderen en hun ouders tegen veel onbegrip zijn aangelopen. Door een gebrek aan kennis over ARFID wordt er binnen de eerste lijnzorg soms niet het optimale advies gegeven. Ik bekijk of ik, met het weinige dat een kind nog wel eet, toch iets kan verzinnen. Ik hoop dat op deze manier de voeding toch aangevuld kan worden gedurende de periode voordat het kind aan de behandeling bij Zijs zal beginnen. Als een peuter van 2 jaar oud bijvoorbeeld veilig nootjes kan eten, iets wat wij normaal gesproken niet zullen adviseren voor een kind van 2, dan zou ik dit keer toch adviseren om deze peuter elke dag een bakje nootjes te geven, zodat het wat extra eiwitten, ijzer en energie binnenkrijgt. Medische voeding. Totdat de behandeling bij Zijcentra start, ligt de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van een kind bij de behandelend kinderarts of zorgverlener. Soms vind ik een situatie zo kritiek dat ik toch alvast een advies uitbreng, vertelt Loes. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van medische voeding zijn. Ik ben me ervan bewust dat het nuttigen van medische voeding voor veel kinderen met ARFID soms moeilijk is. Gelukkig bestaan er tegenwoordig heel veel mogelijkheden. Het kan zijn dat een van deze mogelijkheden toch aanslaat. Er zijn bijvoorbeeld smakeloze poeders die door het eten van een kind geroerd kunnen worden. Het aanbod aan medische voeding is de laatste jaren flink uitgebreid. Inmiddels bestaan er soepen, toetjes en drankjes in allerlei smaken. Zo heb je tegenwoordig ook poeders die compleet zijn met allerlei vitamine en mineralen. Een complete aanvulling zou normaal gesproken mijn eerste advies zijn voor een kind met eetproblemen. Sommige vitamine en mineralen hebben helaas de nare eigenschap dat ze een sterke smaak hebben, zoals ijzer of zink. De bijsmaak van deze poeders is helaas niet stiekem te verwerken in het gewone eten van een kind. Het is zaak om het weinige dat een kind met ARFID eet veilig te stellen en het vertrouwen in dit eten niet weg te nemen door er een andere smaak aan toe te voegen. Soms kiezen wij daarom alleen voor een dextrine maltose. Dat is een smaakloze suiker. Het is niet onze eerste keuze qua voedingswaarde, maar er is toch iets mee gewonnen. Ik heb geleerd om bij kinderen met ARFID een beetje out of the box te denken, om op deze manier toch wat terrein te winnen. Behandeling. Op het moment dat een kind aan zijn behandeling begint, bespreek ik eerst met de ouders wat het meest ideale resultaat zou zijn aan het eind van de behandeling. Op basis van de uitkomsten van dit gesprek maakt de behandelaar een op maat gemaakt behandelplan. Het is allereerst belangrijk dat hetgeen een kind nog wel eet, veiliggesteld wordt en dat we dit gaan uitbreiden. Als er in de loop van de behandeling vragen zijn en doelen bijgesteld moeten worden, kijk ik mee. Elke maand houd ik het gewicht en de lengte van de kinderen bij in een curve. Mocht ik merken dat de ontwikkeling afwijkend is, dan trek ik aan de bel en gaan we kijken wat hier de oorzaak van is. Een kind dat met volledige zondevoeding aan de behandeling begint, moet helemaal van vooraf aan beginnen. De eerste weken van de behandeling staan dan ook in het teken van oefenen rond het mondgebied. We geven in zo'n geval in het begin nog geen orale voeding. Maar als we wat verder in de behandeling zijn, gaan we berekenen of de hoeveelheid medische voeding verminderd kan worden, zodat de intrinsieke motivatie verhoogd wordt. Omdat het gewicht van deze kinderen terug kan lopen als de zondevoeding verminderd wordt, kijk ik wekelijks mee en houd ik in de gaten of het gewichtsverlies nog acceptabel is. Grote zorgen. Loes vertelt dat het kan voorkomen dat zij zich aan het begin van een behandeltraject grote zorgen maakt over de gezondheid van een kind. Bij zijcentra komen kinderen die vaak al lange tijd eetproblemen hebben, wat terug te zien is aan hun gezondheidstoestand. Helaas kunnen we niet vanaf de eerste dag van de behandeling een kind voldoende orale voeding laten eten. Er kan binnen de behandeling in veel gevallen alleen met kleine stapjes iets opgebouwd worden. Dat geeft regelmatig reden tot grote zorgen. Soms is de ruimte er niet om in kleine stapjes de voeding van een kind uit te breiden en loopt de gezondheid van een kind gevaar. Als ik denk dat het verstandiger is om tijdelijk zondevoeding te gaan geven, bespreken we dat multidisciplinair. Op die manier kunnen we soms ruimte creëren voor de behandeling zonder dat de gezondheid van het kind verder gevaar loopt. Het is met name voor jonge kinderen van belang dat de groei niet stilstaat tijdens de behandeling, want deze achterstand halen ze niet zo snel weer in. Oorzaak. Er kunnen 3 onderliggende oorzaken zijn waardoor ARFID kan zijn ontstaan. Loes geeft aan dat het van belang is om, voordat de behandeling bij zijcentra start, te weten om welk type ARFID het gaat, zodat de behandeling daarop kan worden aangepast. Zo heb je een type ARFID waarbij een kind geen interesse heeft voor voeding en er een hongerprikkel blijkt te ontbreken. Bij deze kinderen heeft het geen zin om het eten te verminderen en te hopen dat een hongerprikkel motiverend zou helpen. Deze kinderen zouden zichzelf bij wijze van spreken kunnen uithongeren zonder dat het ze wat doet. Daarnaast heb je type ARFID waarbij kinderen zeer selectief eten en voeding van een bepaalde structuur of smaak vermijden, doordat er sprake is van zintuigelijke overgevoeligheid. Als derde heb je een type ARFID waarbij veel angst komt kijken. Deze kinderen hebben bijvoorbeeld door een negatieve ervaring met eten een buitensporige angst ontwikkeld. Het is niet zo dat je een kind een stempel kunt geven met type 1, 2 of 3, want we zien regelmatig dat kinderen met ARFID een combinatie van verschillende types hebben. Het is van belang om naar het kind en zijn voorgeschiedenis te kijken voordat er een behandelplan wordt gemaakt. Biopsychosociale model. Bij zijcentra wordt allereerst onderzocht wat de onderliggende oorzaken van een eetprobleem zijn. Hierbij wordt gekeken volgens het biopsychosociale model. We kijken naar biologische factoren die mogelijk een rol hebben gespeeld in het ontstaan van dit eetprobleem. Dit zijn bijvoorbeeld lichamelijke oorzaken. Daarnaast kijken we naar de psychologische factoren zoals persoonlijkheid, karaktertrekken en eigenschappen, zoals hooggevoeligheid, angststoornis of autisme. Ook kunnen sociale factoren, zoals de dynamiek binnen een gezin, een rol hebben gespeeld bij het ontstaan en de instandhouding van ARFID. Aan de hand van deze factoren wordt een op maat gemaakt behandelplan aangeboden. De duur van de behandeling is individueel bepaald en hangt van veel factoren af. Het kan zijn dat een behandeling binnen 6 maanden afgerond kan worden, maar het komt ook voor dat de behandeling na 1 jaar verlengd moet worden. We doen er alles aan om een behandeling niet onnodig lang te laten duren, want we zijn ons ervan bewust dat deze behandeling veel van ouders en kind vraagt. Einde behandeltraject. Het is in veel gevallen de doelstelling om aan het einde van een behandeltraject bij zijcentra zonder voeding vrij te zijn. Maar er zijn ook kinderen waarbij de zonde een medische reden heeft. Het behandeldoel van deze kinderen zal dan niet het kwijtraken van de zondeslang zijn. Voor hen is het belangrijk om op een normale, leeftijdsadequate manier te kunnen eten en mee te kunnen doen met sociale activiteiten. Normaal gesproken kan de rol van Loes aan het einde van een behandelproject worden afgerond. In sommige gevallen vindt ze het belangrijk dat de groei en de voedingszorg na het afsluiten worden gevolgd. In die gevallen vindt er nog een overdracht plaats tussen de diëtist van het ziekenhuis die het kind verder zal gaan behandelen en Loes. Tijdens deze overdracht vertel ik hoe de behandeling is verlopen en leg ik uit hoe we tot bepaalde keuzes zijn gekomen. Zo kan het zijn dat wij ervoor hebben gekozen om een kind een medische voeding voor te schrijven die eigenlijk voor volwassenen is bedoeld. Na een uitleg van onze kant kan de diëtist de behandeling goed geïnformeerd voortzetten. Terugvalpreventieplan. Soms zien wij een kind na een aantal jaren weer terug, ondanks dat de behandeling met goed resultaat werd afgerond, vervolgt Loes. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als een kind vanwege ziekte een aantal dagen niet heeft gegeten en daarna het eten niet meer zelfstandig kan oppakken. De gedragswetenschappers van Zeiss hebben een terugvalpreventieplan gemaakt om ouders te begeleiden en terugval te voorkomen. Bepaalde oorzaken uit het biopsychosociale model blijven aanwezig en zijn daarmee risicofactoren om in het oude voedsel weigerende gedrag terug te vallen. Ik kijk mee en bedenk wat de mogelijkheden zijn om te voorkomen dat de voedingssituatie verder verslechtert. Dik vloeibaar eten. Sommige kinderen met ARFID hebben de overgang van vloeibaar voedsel naar vast voedsel moeizaam of nauwelijks kunnen maken en eten al jarenlang potjes babyvoeding. Soms kiezen ouders in overleg met bijvoorbeeld een diëtist ervoor om een behandeling uit te stellen, omdat het kind ondanks zijn afwijkende voedingspatroon geen directe tekorten oploopt. Het is altijd verstandig om eerst naar de groei van een kind te kijken, maar in principe is het niet per se verkeerd of ongezond om op dik vloeibaar voedsel te leven. Ondanks dat het niet normaal en erg onhandig is voor een kind om zo te eten, kan het in de meeste gevallen niet veel kwaad voor de gezondheidstoestand. Je ziet bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg of ouderenzorg ook kinderen en volwassenen die heel hun leven dik vloeibaar eten. Wat je wel ziet, is dat kinderen op 7 à 8-jarige leeftijd op sociaal gebied vast gaan lopen door dit afwijkende eetgedrag. Deze kinderen gaan bijvoorbeeld niet meer naar kinderfeestjes en durven niet bij vriendjes te spelen. Er komen steeds meer sociale activiteiten waar ze niet meer aan mee kunnen doen, omdat ze geen vaste voeding eten. Met regelmaat zien we dat deze kinderen op het voortgezet onderwijs vastlopen en er alsnog voor kiezen om het puberbehandelprogramma van zijcentra te volgen. Dit is een programma dat 4 tot 6 weken duurt en vaak met succes wordt afgerond. Voedingswaarden. Als ik kijk naar de voedingswaarde van bijvoorbeeld een pyjamapapje, dan is dat helemaal niet slecht. Pyjamapap is gemaakt van opvolgmelk en dus verrijkt met ijzer. Misschien krijgt een kind dat dit gebruikt nog wel meer micronutriënten binnen dan een kind dat een boterham eet en een glas melk drinkt. Net als een all-for-it maaltijdpotje voor kinderen van 6 maanden. Een geliefde maaltijd voor kinderen die de overstap naar warm eten nooit hebben kunnen maken. Uiteindelijk is dit gewoon een gemalen warme maaltijd. Het is wel zo dat een kind van bijvoorbeeld 6 jaar niet voldoende heeft aan een portie voor kinderen van 6 maanden. Ik zou adviseren om de hoeveelheid te verdubbelen en er wat vloeibare boter aan toe te voegen, want deze potjes zijn erg mager en kinderen van die leeftijd hebben meer gezonde vetten nodig. Ik besef dat het makkelijker klinkt dan het is, want het kan zijn dat het kind zo'n potje in maar één smaak lust. Ouders zijn vaak terughoudend in het toevoegen van producten aan het weinige eten dat hun kind nog eet. Want het is niet ondenkbaar dat een kind het vertrouwen in dit eten verliest en het nooit meer zal eten. Gebrek aan kennis over ARFID. Om kinderen met ARFID te kunnen behandelen is het van belang dat er gezocht wordt naar professionele hulp van hulpverleners met kennis van ARFID. Je kunt bij deze kinderen niet het voedingsadvies van het voedingscentrum klakkeloos overnemen. Het is daarom belangrijk dat er onder zorgverleners meer kennis over ARFID komt. Ik geef op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen scholing over eetproblemen bij jonge kinderen aan afgestudeerde diëtisten. Ik merk dat er nog veel kennis op dit gebied ontbreekt en dat er nog veel winst te behalen is. Er is veel aandacht voor overgewicht bij kinderen, maar over ondergewicht bij kinderen of selectief eten is er helaas minder bekend. Ik hoop dat dit in de toekomst zal veranderen en dat er nog veel kennis op dit gebied gedeeld zal worden. Zo besluit Loes. Ik bel nu Loes op om met haar in gesprek te gaan en wat aanvullende vragen te stellen bij dit hoofdstuk. Goedemorgen met Rita Maris. Wat ontzettend fijn dat je met de woord wil staan.
Ja, natuurlijk.
Ja, want ik heb net het hoofdstuk voorgelezen waarin jij aan het woord komt. En aanvullend heb ik nog wat vragen voor je. Want dat zijn vragen die bij veel ouders leven. En die ik heel graag aan je zou willen stellen.
Ja, zeker. Dat kan. Dan ga ik ze zo goed mogelijk beantwoorden.
Super. Hey, want wat mij opvalt is dat regelmatig ouders die om hulp vragen voor bijvoorbeeld hun kinderen bij huis of kinderarts weg worden gestuurd omdat er geen sprake zou zijn van ondergewicht of afwijking in groei. En kun je uitleggen waarom deze gedachtegang onjuist is?
Allereerst is dat natuurlijk heel vervelend voor ouders als ze zich zorgen maken en ze het gevoel hebben dat ze naar huis worden gestuurd. Vaak komt dat uit de overweging. Als we kijken naar ARFID, dan hebben we in de DSM klassificatiecriteria. En dan kijken we eigenlijk naar een aantal dingen. Dus het eerste is afwijkende groei. Dus als een kind niet aankomt of groeit volgens het te verwachte lijntje, dan is dat een reden om daaraan te denken. Het tweede is dat je voedingsdeficienties hebt. Dat er sprake is van tekorten in de voeding. Het derde is dat er een afhankelijkheid is van medische voeding of voedingssupplementen. En het vierde is het psychosociaal functioneren. Dat betekent dat je echt last van hebt van het niet kunnen eten van bepaalde dingen. En als je naar die criteria kijkt, dan is het niet zo dat je ze allemaal moet af kunnen denken, maar het is één van de vier. Of meer van de vier. Dus daarin, in de diagnostiek, is het heel belangrijk om goed te kijken van wat speelt er nou eigenlijk. En voor ouders is het heel vervelend hè, als ze weggestuurd worden. Het kan zijn dat een kind goed groeit, maar dat er toch sprake is van voedingsdeficiënties of een heel groot psychosociaal lijden. Dus dat het heel erg lastig is daarin. Dus het is vooral belangrijk om dan in gesprek te blijven met de zorgverlener. Wat is het risico? Waar maken we ons zorgen om? En wat is er nodig?
Ja, want wat je natuurlijk nu ziet is dat als je bij een kinderarts terechtkomt, dat het psychosociale aspect voor een kinderarts lastig te bepalen is. En zij maken geen gebruik van de PARDI, die wordt niet door hen afgenomen. Maar als je dan vervolgens via de psycholoog aanklopt voor hulp, en er is juist wel weer sprake van het lichamelijke aspect, wordt er bij de psycholoog weer niet naar het lichamelijke aspect gekeken. Dus wat wij nu als ouders van kinderen met ARFID zien, is dat het echt afhankelijk is van waar je kunt aankloppen voor hulp, hoe er naar wordt gekeken. En dat er om deze reden regelmatig wel eens een kind met ARFID doorheen kan glippen, die dus niet de juiste hulp krijgt.
Ja, ARFID is een multicomplex probleem. Dus het is eigenlijk belangrijk dat hulpverleners daarin samenwerken. En een arts kan heel goed kijken naar het medische aspect. Een psycholoog kan heel goed kijken naar het gedragsmatige aspect. En die twee die zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus om goed te kunnen kijken heb je meerdere hulpverleners samen nodig in een multidisciplinair team. Om het goed te beoordelen en ook om een goede behandeling uit te zetten.
Ja, helder. Ja, want wat ik nu zie, ik neem even onze eigen situatie. We hebben dan naast onze zoon van 9 ook een meisje van 10 dat ARFID heeft. En bij haar is het dat ze altijd heel weinig eet. Hè, dus wat gebeurt er nu? Zodra er een virus langskomt, dan pikt zij hem mee. En dat gaat dan om de week is dat eigenlijk het geval. Dan wordt ze weer ziek, eet ze weer dagenlang niet. En daarna moet ze weer dagenlang erover doen om weer op te krabbelen. Maar dan komt de volgende ziekte weer langs. En dan zakt ze eigenlijk steeds verder, valt ze steeds meer af. Dus dan is ook de vraag van ouders, ja, wat kun je in zo'n situatie doen? We zien ons kind achteruit gaan, het wordt steeds witter, het is steeds vaker ziek. Waar kan ik dan het beste terecht voor hulp?
Ja, voor jou als ouder is het natuurlijk ontzettend vervelend om te zien dat je kind heel restrictief eet. Dus eigenlijk voor je gevoel heel veel te weinig. En dat het ook nog heel veel ziek is. Dan is het wel goed om samen met hulpverleners te kijken van wat speelt er? Een kinderarts kan kijken naar het medische stukje. Dus wat is er nodig op medisch gebied en is daar misschien behandeling nodig? Een diëtist kan dan kijken van wat is er voedingsinhoudelijk mogelijk en wenselijk. En die twee dingen zijn niet altijd gelijk aan elkaar. Dus dan is het wel heel goed om te kijken van nou wat is er echt nodig? En hoe lukt dat om dat in de praktijk voor elkaar te krijgen?
Ja, want de praktijk is vaak dat je dus voor je hulpvraag komt bij een kinderarts. Als het met het lichamelijk aspect te maken heeft. In ons geval viel mijn dochter telkens flauw. Valt ze nog steeds elke keer flauw. Dus is ze heel zwak. Er wordt gezegd, er is wel degelijk een probleem op lichamelijk gebied. Dus we denken aan ARFID. We verwijzen door naar een expertisecentrum op dit gebied. In dit geval was dat dan zijcentra. En dan kom je op een wachtlijst te staan. En voordat je dan ooit in gesprek komt met mensen over de problemen van je kind, zijn er natuurlijk wel heel veel angstige maanden aan vooraf gegaan. En die periode, die zorgt dat ouders zich best afvragen van, is er nou niks in die tussenliggende periode? Waar kunnen we dan terecht? De kinderarts kijkt niet meer mee. Hè, dus daar zijn we nu weg, omdat we zijn doorverwezen. En dan, wat nu?
Ja, in praktijk zie je dat heel vaak. Een kinderarts denkt van, nou, dit is inderdaad problematiek waar ik voor doorverwijs. En veel kinderartsen denken dan, ja, dan is hoofdstuk ook een soort van klaar. Terwijl het inderdaad nog best lang kan duren voordat er daadwerkelijk behandeling is. Dus mijn advies zou zijn om echt niet alle andere gedane interventies en hulpverleners te stoppen op het moment dat een kind op de wachtlijst komt of verwezen wordt. Eigenlijk wil je die behandeling voortzetten. Misschien is het wel verstandig om dan een keer contact te hebben al van wat zijn de behandeldoelen voor nu tijdens de wachtlijstperiode. Want die kunnen namelijk heel anders zijn dan ze vooraf waren voor het verwijzen. En die kunnen ook heel anders zijn dan tijdens de behandeling. Daarom maak je een afweging van wat is er nodig op dat moment. En als je weet dat er een intensieve behandeling volgt, dan zou het bijvoorbeeld kunnen dat tijdens de wachtlijstperiode het er vooral om gaat om wat rust te creëren. Om niet meer heel veel ingewikkelde dingen te willen doen, maar nou, te zorgen dat er dat een kind gezond blijft, dus dat het goed kan functioneren en in een zo goed mogelijke conditie behandeling aan kan gaan. Maar tijdens de wachtlijstperiode zou ik zeker adviseren dat er nog andere mensen betrokken zijn. En dat zouden dezelfde mensen kunnen zijn die het misschien van tevoren, voordat er überhaupt sprake was van een verwijzing, hebben proberen op te lossen of behandelen.
Ja, oké. Okay. Ja, dat is dan heel goed dat ouders dit zelf ook kunnen gaan aangeven. Ik denk dat ouders hierin misschien wat mondiger ook mogen zijn. Want wat je ook in de praktijk ziet, is dat hulpverleners toegeven, dit gaat echt boven onze pet. Dit kunnen we niet behandelen. Wij sluiten het dossier en sturen door. Dus het dossier is gesloten. En dan zou je eigenlijk ouders dus het advies willen meegeven van op het moment dat je hoort dat je wordt doorverwezen, laat de deur dan wel, vraag of de deur open mag blijven staan. zodat het toch nog iets mogelijk is in de lange periode dat er gewacht moet worden. Want die is echt wel ruim 1,5 jaar momenteel.
Ja, het wisselt een beetje per locatie hoe lang de wachttijd is. Maar het is zeker niet zo dat op het moment dat je op een wachtlijst staat, dat er niks meer gedaan kan worden. Er is wel degelijk dat er dan nog de hulp nodig is, anders stond je ook niet op de wachtlijst. Dus ik denk zeker dat het goed is dat de ouders in gesprek gaan met de mensen die we begeleiden en kijken van nou, het lukt ons niet om de afzet helemaal te behandelen of om het op te lossen of om te komen tot een volwaardig voedingsschema. Maar wat lukt er wel en wat kan daar nog de rol zijn van de betrokken hulpverleners? En ik denk dat die nog best groot kan zijn. Alleen dat je dan andere doelen stelt samen. Je zegt van nou, dit stukje lukt ons niet. Daarvoor is een intensiever traject nodig. Nou, dat is heel mooi als dat wordt erkend en gezien en als er ook uitzicht is dat dat behandeld gaat worden. Maar tot die tijd gaan we in ieder geval zorgen dat, en dan is het afhankelijk per kind wat er nodig is, en dat doe je nog steeds samen. Daarin zouden ouders niet helemaal alleen hoeven te staan.
Ja, mooi. Ja, ben ik helemaal met je eens. Ik hoop ook zeker dat dat in de toekomst ook meer aandacht krijgt. Die tussenliggende periode, die wachttijd die er vaak is tot een intensieve behandeling. Ja, mooi. Hey, en wat kunnen ouders doen wanneer ze niet verder komen bij een huis- of kinderarts en ze zeker aanvoelen en weten dat het wel degelijk om ARFID gaat? Waar kunnen ouders dan terecht? Hoe moeten ze vervolgens toch de juiste hulp krijgen?
Ja, dat is een ingewikkelde vraag, want dan is de vraag eigenlijk van, hè, dan is er eigenlijk een meningsverschil tussen de medisch professional en de ouder, want je hebt het hier eigenlijk over een ouder die zich zorgen maakt om zijn kind en denkt er is sprake van ARFID, waarbij een medisch professional zegt van, ik zeg van niet. En dat is toch goed om daarover met elkaar in gesprek te gaan en samen te kijken van wat zijn dan beweegredenen. Ik heb net op een van jouw eerdere vragen de klassificatiecriteria van ARFID benoemd. Dat zijn hele mooie criteria eigenlijk om te kijken van is er sprake van ARFID. Er is ook een heel mooi filmpje over op internet van die criteria ook goed uitlegt. En dan is het goed om samen met aan je zorgverlener als ouder duidelijk te maken wat het probleem is en waarom het, je toch denkt dat het speelt. Ik denk dat het goed is om daarover in gesprek te blijven.
Ja, zeker. Want over dat filmpje, dat is ook te vinden op de site www.arfid.nl. En daar staan diverse video's, maar dit specifieke filmpje waarover jij het nu hebt, is daar ook te vinden. En daarin wordt inderdaad heel duidelijk uitgelegd wat zijn de klassificaties. Maar hiermee kun je ook naar de huisarts. Want op de website huisarts.nl of thuisarts.nl kan een huisarts ook heel goed teruglezen wat ARFID precies is, hè?
Ja. Huisarts.nl staat ook een stukje over ARFID. En lang niet alle huisartsen zijn al heel erg bekend met ARFID. Gelukkig is die groep wel aan het groeien. Maar op huisarts.nl kunnen ze het wel raadplegen. En is het ook goed om dat misschien als handleiding te gebruiken om het gesprek daarover samen aan te gaan.
Ja, wat eigenlijk de grootste zorg van ouders vaak is, hoe blijft mijn kind gezond? En kan een ouder dan rechtstreeks bij een kinderdiëtist aankloppen voor hulp?
Ja, kinderdiëtisten zijn direct toegankelijk. Dus in principe hoeft daar geen zorgverlener tussen te zitten. Ik denk dat het wel goed is, wat ik net ook noemde, dat mensen samenwerken. En dat er dus, als er ook medische zorgen zijn, dat er een arts is die dingen uitsluit en diagnostiek daarvoor doet. Als dat niet het geval is, dan is het goed om naar een kinderdiëtist te zoeken die daarin begeleiding doet en die op dat niveau meekijkt.
Ja, en zijn er ook kinderdiëtisten die kennis hebben, dus echt expliciet kennis hebben op het gebied van ARFID?
Ja, het feit dat je kinderdiëtist bent is niet automatisch dat je dan ook specialist bent op ARFID. Ik denk wel dat we ondertussen kunnen zeggen dat alle collega's die met kinderen werken in ieder geval de term kennen en er goed mee bekend zijn. Dus dat is heel mooi. Dat zien we dat het de laatste jaren echt wat verbeterd is. Dat er veel meer over bekend is geworden en dat collega's het weten. Het betekent niet dat als je kinderdiëtist bent dat je dan ook meteen een expert bent op dat gebied. En dat is toch een beetje zoeken naar hoe vind ik een goed geschoolde collega. De NVK, dus de Nederlandse kinderdiëtisten, die hebben ook een website waarop je wel kunt zoeken naar een kinderdiëtist. En ik zou zeker ook gewoon benoemen dat het gaat om de eetstoornis ARFID. En vragen of deze collega daar ervaring mee heeft en denkt. En ik denk ook wel dat collega's zullen doorverwijzen naar een andere collega als ze de ervaring niet hebben.
Ja, dus eventjes samenvattend, benoem als ouder ook echt dat je hulp zoekt voor een kind met ARFID of het vermoeden van ARFID, zodat ook echt de juiste hulp wordt aangeboden. Want het mooie is, er zijn dus ook kinderdiëtisten die echt al aan de slag gaan met deze eetproblematiek. Dus stap voor stap, hap voor hap proberen toch bepaalde voedingsmiddelen naar binnen te leren eten. En dus dat is natuurlijk heel mooi als dat extra stukje er ook bij gegeven wordt.
Ja, precies. Er zijn diëtisten die dat zelf doen. Er zijn ook diëtisten die dan samenwerken met iemand die dat doet. Dat kan een logopedist zijn, maar dat kan ook een gedragswetenschapper zijn. Want het vakgebied van de diëtist gaat er heel erg over. Hè? Hoe ziet die voeding eruit? Wat voor voedingsstoffen zijn er nodig? En hoe pas je dat in, dat dat in de praktijk lukt? En wat voor consistenties kies je dan? Wat voor producten? En echt het oefenen, dat is vaak iets wat andere professionals doen. Maar er zijn wel collega's die samenwerkingsverbanden goed hebben. En er zijn ook collega's die zichzelf verder geschoold hebben. Maar daar hebben ze wel extra opleiding voor nodig. Dat is niet dat iedere diëtist dat zomaar doet en kan. En ik denk ook dat het juist heel goed is om samen te werken. En dat iedereen heel goed blijft bij zijn expertise waar hij echt voor geleerd heeft en goed in is.
Ja, en nu heb je natuurlijk de zorgkaart, de interactieve zorgkaart van Eetstoornissennetwerk. En op deze zorgkaart kun je hulpverleners vinden met kennis van ARFID. En dus als ouder kun je daar invullen in welke regio je hulp zoekt, of het nu voor een kind of een volwassene is, en of van welke eetstoornis er kennis aanwezig moet zijn. Staan diëtisten hier ook bij aangesloten? Kunnen ouders op deze manier ook de juiste diëtist vinden?
Ja, op een zekere manier. Eetstoornissennetwerk.nl is dat. Daar staan zeker diëtisten op die kennis hebben van eetstoornissen en dus ook van ARFID. Een andere zoektocht is nkd.nl, Nederlandse kinderdiëtisten. Daar kun je zoeken naar kinderdiëtisten en zie je ook wat hun expertise is. En dan heb je ook nog de website van de DVG, de diëtisten verstandelijk gehandicapten. Dat klinkt alsof ze expertise hebben over kinderen met een verstandelijke beperking. Maar je ziet dat dit ook colleges zijn die gewend zijn om bijvoorbeeld met kinderen met autisme te werken. En daarin soms ook goed met kinderen met ARFID overweg kunnen. Het is niet zo dat alle kinderen met autisme ARFID hebben of alle kinderen met ARFID autisme. Maar het komt wel regelmatig voor. Dus daarom noem ik deze collega's eigenlijk ook, omdat die daar wel veel ervaring mee hebben.
Ja, dank je. Deze benoemde sites zijn ook allemaal te vinden onder het tabblad Handige Links op de site www.arfid.nl. Dus voor de luisteraar, daar heb je alles bij elkaar staan en kun je doorklikken. En dan heb ik nog een vraag over een afwijkend bloedbeeld. Want is dat wel altijd te zien wanneer er langdurig selectief of restrictief wordt gegeten?
Een goede vraag. We zien lang niet altijd dat deficienties in de voeding ook terug te vinden zijn in het labonderzoek, dus in het bloedbeeld. Dat kunnen we nog niet zo heel goed verklaren. Deels wordt dat verklaard door conserveringsmechanismen. Dus dat het lichaam eigenlijk op het moment dat het weinig voedingsstoffen binnenkrijgt, gaat zorgen dat het ook zo efficiënt mogelijk gebruik gaat maken van de voedingsstoffen die het wel krijgt. En dat is eigenlijk ook een heel mooi mechanisme. Als we kijken naar alle kinderen in Nederland, dan is er nou ergens tussen de 3 en de 10% maar van die kinderen die voldoende ijzer binnenkrijgt volgens de richtlijnen. Gelukkig hebben lang niet alle kinderen in Nederland een ijzertekort, dan niet. Dus een ijzertekort. Want het lichaam lost dat wel op. En in deze kinderen voldoen niet aan de richtlijnen goede voeding, maar hebben lang niet allemaal een deficiëntie in hun lab. Maar hebben ook lang niet allemaal klachten of zorgen daarover. Dus dat is goed om een af, afweging te maken om samen te kijken van nou, heeft het meerwaarde om te prikken van bloedgegevens? En dat doe je eigenlijk vooral als er ook klachten zijn. Dus als er medisch relevante dingen zijn waarover we zorgen hebben, om te kijken van nou, kunnen we dat verklaren met gegevens uit het bloed?
Ja, want ik sprak bijvoorbeeld een kinderarts en die vertelde mij dat zij een patiëntje had die dus alleen maar cakejes at. Dus dat was eigenlijk alles. En dan weet je dat als dat dagelijks, dat er alleen maar cakejes worden gegeten, dat dat op den duur natuurlijk misgaat. Alleen, het verbaasde haar ook. Ze zegt, er was niks te zien in het bloedbeeld, maar ook niet in lengte of gewicht waren er afwijkingen te vinden. En wat zou jouw advies dan zijn als je, je ziet dit, je constateert en je weet eigenlijk verstandelijk van joh, dit kan niet goed gaan als dit lang zo doorgaat, want het kind komt allerlei belangrijke voedingsstoffen mis. We zien nog niks in het beeld. Is het dan afwachten totdat het echt problemen gaat opleveren? Of zeg je, we gaan nu aan de slag om dit te voorkomen?
Goeie vraag. Bij een heel selectief eetpatroon is het goed om te kijken van wat is op dit moment de last. En heeft het kind er al last van dat hij bijvoorbeeld niet mee op school kan, omdat hij alleen de kindjes kan eten of misschien niet naar de buurtbarbecue mee kan. Dan is er wel zeker een lijden wat al heel vervelend is. Voedingsinhoudelijk is het goed om te kijken van nou, welk product lukt er wel? En als het echt maar één product is, zoals je nu schetst, dan is het goed om te kijken van nou, kan er supplementatie bestaan? Want dat zou de eerste, meest makkelijke oplossing zijn om in ieder geval te zorgen dat micronutriënten worden aangevuld. Dus met micronutriënten bedoel ik vitamines en mineralen. Wat je schetst, eet het kindje waarschijnlijk wel genoeg om te blijven groeien. Dus dat is alvast heel mooi. Dus je wil eigenlijk zorgen dat je ook qua micronutriënten wat ruimte creëert. En dan denk ik zeker dat het goed is om te kijken van nou, kan er een behandeltraject ontworpen worden wat past. Want op de lange termijn is het fijn dat ook dit kind gevarieerder leert eten.
Ja. Wat je wel vaak ziet is dat kinderen die of volwassenen die ARFID hebben, dat niet alleen op eten hebben, maar ook op drinken. En dat is eigenlijk ook vaak een probleem bij de Nutri-drinkflesjes of bij de bijvoeding. Dat die flesjes een bepaalde smaak hebben of sowieso niet de smaak die ze gewend zijn. En dat het daardoor lastig is om medische voeding binnen te krijgen. Uh-huh. Ja. Heb je daar een tip voor?
Het wisselt in onze praktijk heel erg wat we daarin zien. Voor het ene kind is medische bijvoeding ontzettend moeilijk. En voor een ander kind wat minder. Voor heel veel kinderen met ARFID is alle nieuwe voeding lastig. Dus dan maakt het niet zoveel uit of je nou melk gaat oefenen of een medische voedingflesje. Überhaupt het leren van een nieuw product en een nieuw smaak is dan ingewikkeld. We hebben een grote groep kinderen die heel gevoelig zijn voor vervulling en voor het ervaren van een vol gevoel. Dat zijn vooral ook de kinderen die restrictief eten, dus die weinig eten. En dan zie je dat een flesje medische bijvoeding, waar we natuurlijk in een klein volume zoveel mogelijk voedingsstoffen hebben gestopt, ook wel een heel vol gevoel geeft. Dus dat maakt het soms extra ingewikkeld. De flesjes zijn gevitamineerd, dus dat maakt dat ze een bijsmaakje hebben, want die vitamines zijn vooral bepaalde vitamines. Die proef je. Gelukkig is het een stuk beter, want toen ik ooit op de opleiding zat en medische voeding wordt eerst ging proeven, nou dat was niet mijn favoriete les. En ondertussen, als er iets nieuws op de markt komt, dan mogen wij als diëtisten dat vaak een keer testen of uitproberen. En het verbaast me vaak hoe goed de producten wel ontwikkeld zijn. Dus de smaak is echt wel, heeft echt wel sprongen vooruit gezet. Maar dat neemt niet weg dat als je een kind hebt wat angstig is voor nieuwe smaken of wat dat meteen herkent, dat medische voeding een heel ingewikkeld product kan zijn om aan te leren. Dus dan moet er goed gekeken worden van welk product past en op welke manier Kun je dan aansluiten bij of de smaakvoorkeur of de behoefte aan voedingsstoffen en wat is er dan nodig?
Ja, dus het zou eigenlijk het mooiste zijn dat wanneer ouders met een hulpvraag bij een diëtist komen en er wordt zo eenzijdig gegeten dat het echt belangrijk is dat er medische voeding wordt opgestart, dat dit ook geoefend kan worden in de praktijk. Hè? Dus dat er eigenlijk gericht wordt op het oefenen van medische voeding om het grootste probleem op dit moment eigenlijk te tackelen.
Dat ligt aan de situatie. Mm-hmm. Dus soms kan suppletie al zijn, dan denk ik aan een vitaminepil, hè, of een vitaminepoeder of een vitaminedruppel. Dus dan hebben we nog niet eens over medische voeding. Als we ons wel zorgen maken, ook over de intake van bijvoorbeeld eiwitten en energie, dan zou medische voeding een optie zijn. En dan is het soms goed om daar om te kijken van nou, hoe kun je dat aanleren om die medische voeding te gaan gebruiken. En dat is wel echt een gedragsbehandeling. Dus dan is het goed om te kijken van nou, in wat voor stapjes kun je medische voeding aanleren. En dan ligt het er echt per individu aan of dat logisch is. Want als je ontzettend veel tijd kwijt bent in het aanleren van medische voeding, had je die tijd misschien liever gestoken in het aanleren van gezonde gevarieerde voeding. Dus dat is echt iets om samen met behandelaren te evalueren. Ja. Wat is nu het belangrijkste?
Ja, helder. Ja, en soms ontkom je er ook niet aan om het als zonder voeding te geven. Hè?
Ja, klopt. Als we ons echt zorgen maken over de gezondheidstoestand en nou, er in ieder geval op korte termijn geen mogelijkheden zijn om dat uit te breiden, dan hebben we gelukkig zonder voeding. Ja,
en bij sommige kinderen, zeker met kinderen, bij kinderen met autisme, kan het wel eens heel traumatisch zijn, zo'n zondeplaatsing. Kan er dan ook voor gekozen worden dat dit onder narcose wordt geplaatst? Of is dat niet aan te raden?
Uh-huh. Het inbrengen van een zonde is eigenlijk voor niemand leuk. Dat is, je benoemt kinderen met autisme, maar ook kinderen die dat niet hebben. Het is gewoon een handeling die de meeste kinderen als onprettig ervaren. En daar wordt ook wel goed in het ziekenhuis gekeken van hoe kan dat toch worden gedaan. In sommige gevallen gebeurt het onder een roesje. Ik doe dat zelf niet, dus ik heb daar eigenlijk niet zoveel mee te maken. Maar het is goed om te kijken van hoe maak je die toch een onplezierige medische handeling. Hoe zorg je dat die zo min mogelijk onplezierig is?
Ja. Heb jij ook wel eens gemerkt dat mensen die een sensorische overgevoeligheid hebben, dat die ook extra veel moeite hebben met het gevoel van een zonneslang in hun keel?
Dat is een interessante vraag. We hebben nog nooit zo over nagedacht. Mensen die sensorisch gevoelig zijn of die meer last hebben van de zonde. Dat zou kunnen. En daarover nadenken. Mensen die sensorisch gevoelig zijn en kinderen, die kunnen dat op heel veel gebieden zijn. Dus dat kan zijn op het gebied van smaak, op het gebied van reuk, op het gebied van gevoel. Dus daar ligt het nog heel erg aan van voor wat voor prikkels ben je dan gevoelig? Want het ene kind is juist overprikkeld op het ene gebied en onderprikkeld op het andere gebied. Maar je kunt je voorstellen als je op aanraking en op alles wat in jouw mond-keelgebied gebeurt, extra alert bent en extra gevoelig, dat zo'n zonde dan die daar zit, inderdaad ook nog wel als extra vervelend ervaren wordt.
Ja, ik hoor. Ik heb ouders gesproken die vertelden dat hun kind altijd al heel snel moest kokhalzen. En dat met die zondeslang eigenlijk zo dramatisch werd dat hij elke keer eruit werd gespuugd. Hè? Ja, maar dat zijn de uitzonderingen. Ja, precies.
Ja. Ja.
Maar dat zijn natuurlijk de uitzonderingen, gelukkig. Hè? In veel gevallen gaat het wel goed. En zijn die kinderen daar absoluut mee geholpen.
Ja, en dat sluit wel aan bij eerder. Het is echt individueel kijken van wat is er nodig. En als het niet nodig is, als er alternatieven zijn, dan denk ik dat de medische team probeert een zondeplaatsing te voorkomen. Maar als we ons ernstig zorgen maken over de medische toestand van een kind, dan is soms zo'n zondeslang wel een goede oplossing. En het is fijn dat we hem hebben. En veel kinderen, zodra ze hem goed laten hem zitten, vinden die pleister prima. En er is een groepje kinderen die daar gewoon absoluut niet mee op de weg kan. En die inderdaad er snel van moet spugen. En hem, ja, als je hem dan uitdraagt en hij moet weer herplaatst, dat is geen fijne ervaring.
Nee. En dan kom je eigenlijk ook weer een beetje op het punt van ja, wanneer wordt zo'n zondeslang nu geplaatst? Daar bestaan ook, als je het via een kinderarts laat lopen, nog best wel wat misverstanden over. Zeker als je het hebt rondom ARFID. Want ja, er is geen sprake van ondergewicht soms. Er is geen sprake van lengtegroei. Maar ergens is het kind wel elke keer ziek en is er wat aan de hand. Moeten we dan een zondevoeding gaan voorschrijven? Zijn er bepaalde nieuwe protocollen voor in het verband met ARFID-patiënten of moet dat nog komen?
Nee, er is wel een onderzoek al bezig om daar richtlijn voor te schrijven, om eigenlijk te kijken om wat meer uniform te gaan, een advies te gaan neerleggen eigenlijk van wanneer denk je aan zondevoeding en doe je dat door een neusmaakzonde of is er zelfs al sprake van een bash. Op dit moment is die richtlijn er nog niet, dus dat bestaat op dit moment nog niet. En is het goed dat kinderartsen zelf beoordelen van waarom zou ik hiervoor kiezen, wat zijn de voordelen, wat zie ik op medisch gebied en dan kan een medisch team samen besluiten wat de beste keuze is.
Ja, want je hebt natuurlijk ook kinderen die, nou, ik denk dat je het je ook nog herinnert, dat die jongen uit Amerika, die 3 keer per dag een broodje hamburger at, die op een gegeven moment een beenmergdepressie had opgelopen en daardoor in een rolstoel terecht was gekomen. Ja, die jongen zag eruit, die had echt wel overgewicht. Dat is niet iemand die je zo snel zondevoeding zou geven. En dat is eigenlijk wat ik hier vaak ook terug hoor. Mijn kind heeft overgewicht, want het eet echt alleen maar de gele producten, de gele ongezonde producten, zoals patat, pizza, pannenkoeken. We weten zeker dat er heel veel tekorten zijn. Hè. Groente, fruit komt er echt niet in. Maar ja, krijgt zo iemand met overgewicht maar eens aan de zondevoeding. Hè, dus dat zijn wel vragen waar ouders ook echt wel mee worstelen. Dus dat is heel goed dat er nu een richtlijn opnieuw wordt geschreven. Ook zeker gebaseerd op ARFID-patiënten. En ik hoop ook dat het voor volwassenen geld, want ja, die lopen ook nog heel vaak vast op dit gebied.
Ja, de betreffende onderzoeken is het onderzoeken voor kinderen, maar ik kan me zomaar voorstellen dat het voor volwassenen kan volgen. Deze jonge man uit Amerika is wel echt een uitzondering. Gelukkig zien we dat niet zo vaak in de Nederlandse praktijk, dat het zo ver komt. En de vraag zou ook zijn, zou je in deze casus inderdaad zondevoeding hebben nodig gehad? Of zou je hem misschien kunnen aanleren om een bepaald vitaminesupplement te nemen? En zou je het daarmee kunnen oplossen? Dat is echt afhankelijk van de situatie. En met een goed behandelteam zou je dan moeten kijken van, betekent dit zondevoeding? Of is het op een andere manier ergens de gezondheidsschade te beperken?
Ja. Ja, daar heb ik een aanvullende praktische vraag eigenlijk. Want je had het net over vitamine druppels. Nou weet jij zelf vanuit de praktijk natuurlijk heel goed dat mensen met ARFID, sommige mensen met ARFID, laat ik het daarbij houden, dat die heel erg gevoelig zijn voor een verandering van smaak. Dus doe jij iets in het eten van een vitamine druppel, hebben ze dat meteen door. Zijn er ook druppels die ze niet door hebben, dus niet op oliebasis, zodat ze meteen een soort vettige smaak iets vettigs voelen, want proeven doen ze dat dan vaak niet, omdat het druppels zijn die geen smaak bevatten. Maar heb jij een vitamine druppel die eigenlijk voor ARFID-patiënten heel goed zou kunnen aansluiten?
Ik zou niet een specifiek product willen aanraden, want het is daarbij echt kijken van welke deficienties zijn er. Dus welke vitamine is er nodig? Ja. En dat is lang niet altijd alle vitamines, dus er is ook geen supplement of keuze die heel goed is. Het stiekem toevoegen van druppels, zeg maar, aan producten die goed gaan, dat zou ik in de meeste gevallen afraden. Dus dat zou ik echt wel gaan oefenen en vertellen aan je kind of aan het kind van dit is nodig. Dit gaan we oefenen en daar misschien tussenstapjes voor bedenken. En dan is het een beetje afhankelijk van dat er bestaan poeders, die kun je oplossen in water. En die kun je drinken. Maar in sommige gevallen is juist het drinken ingewikkeld. En kiezen een andere. Soms doen we het ook door zuivelproducten, dus bijvoorbeeld door de bla. En maakt het dat wat makkelijker, omdat het dan op een andere manier oplost dan dat je echt een bekertje drinken hebt waar je die druppels in doet. En soms is het dan logischer om het gewoon op een theelepeltje, één hapje van het supplement te nemen, dan een heel bekertje drinken eigenlijk onbetrouwbaar te maken door er iets aan toe te voegen.
Ja. Ja, goede tip. Uit ervaring kan ik er ook over meepraten. Onze zoon die moest op een gegeven moment angstmedicatie. In de hoop dat het zijn angsten dan zouden afnemen. En dat deden wij in zijn vertrouwde pyjamapap. Dat had hij door. En dat was inderdaad toen gebeurd. Dat heeft hij nooit meer gegeten, die pyjamapap. Dus zo kan het gaan. En als je maar enkele producten hebt die op dat veilige etenlijstje staan. Dan is het inderdaad niet handig om dit te doen. Ja, wij konden op dat moment niet anders, want hij had het heel dringend nodig, omdat hij ook niet eens meer naar buiten kwam. Alleen dat het zo zou uitpakken, dat was de verwachting. Alleen het was even kiezen tussen twee kwaden. En helaas is het zo uitgepakt. Dus we gaan alleen maar verder van huis. Maar wat jij zegt is inderdaad ook heel goed, doe het vooral niet stiekem.
Ja, het vond er waarschijnlijk op dat moment als de beste oplossing uit de keuzes die er waren. En lang niet alle kinderen zijn daar ontzettend gevoelig voor. En sommige kinderen kun je op die manier mooi eigenlijk een beetje iets verstoppen en zorgen dat ze toch wat binnenkrijgen. Vooral bij de kinderen met autisme spectrumstoornis zien we vaak wel dat ze een vast spectrum hebben aan producten die vertrouwd zijn. En op het moment dat je daar iets aan verandert, of ze eigenlijk dus onbetrouwbaar maakt, dat ze dat ook kunnen gaan weigeren. Dat is gelukkig niet bij alle achterkinderen zo. Maar voor deze groep is dat zie je dat extra vaak.
Ja. Krijg ik ook wel eens van ouders te horen dat ze het onbegrijpelijk vinden dat hun aanvraag om pechzonde wordt afgewezen. Maar dat valt waarschijnlijk denk ik ook onder dat nieuwe protocol wat hiervoor geschreven moet gaan worden. Daar valt de pechzonde waarschijnlijk ook onder.
Ja, daar valt de pechzonde ook onder. Je ziet op dit moment in praktijk dat artsen daar ook, dat het verschilt hoe ze daarin handelen en wat hun overwegingen zijn. Een pechzonde is wel, je moet daarvoor een gat in de buik maken. Dus dat is echt wel een ingreep waar ook risico's aan verbonden zijn. Waarbij je soms ziet dat er kan een darmperforatie optreden of een ontsteking van die huid rondom die pech. Dus er is echt wel, er zijn redenen om daarmee terughoudend te zijn. Zeker als je hoopt dat een kind het oraal redt, dus dat het niet nodig is. Maar er zijn zeker ook gevallen waarbij je denkt, dan is er wel redelijk sprake van een neusmaak zonder, we hadden het er net over, dat dat lang niet altijd fijne ervaringen zijn. Waarbij je zou denken, is dat wel een overweging? De Stichting Nee Eten heeft daar ook een hele mooie praatplaats voor ontwikkeld om met zorgverlener ouders om het samen te hebben over zondevoeding. En hoe lang geef ik dat? En via welke weg geef ik dat? En tot we welk doel hebben bereikt? En daar hoort eigenlijk ook het gesprek bij van, gaat dat via neusmaakzonde of gaat dat via een pech?
Ja, helder. Ja. Ja, ik ga een beetje naar de afronding toe. Want we zitten bijna door de tijd heen. Een vraag aan jou of het mogelijk is om, wanneer ARFID is ontstaan door een overgevoeligheid voor de sensorische kenmerken van eten ooit minder moeilijk wordt.
Als eten lastig is vanwege de sensorische, of dat dan kan verdwijnen of dat minder wordt, bedoel je?
Ja, die sensorische kenmerken, die gevoeligheid voor die sensorische kenmerken van eten, die zijn er. He, dus als ik nou bijvoorbeeld kijk naar mijn oudste zoon, die is geholpen, die kan nu eten, die is over zijn angsten heen geholpen, maar hij blijft overgevoelig voor die sensorische kenmerken van eten en dat maakt het voor hem nog steeds, ondanks zijn behandeling, onmogelijk om groenten te eten. Hij moet daar nog steeds van kokhalzen en kan zich er niet overheen zetten. Dus daarom de vraag, wordt dat ooit minder moeilijk? Of zul je moeten leven met de moeilijkheden die er zijn rondom eten?
Ja, je zult in ieder geval moeten leren omgaan met de mogelijkheden en de moeilijkheden die er zijn. En voor sommige kinderen betekent dat ze een behandeling krijgen en daarna kunnen eten en veranderen in Bourgondische eters, die houden van een barbecue en die alles leren eten en die echt een natuurlijke eetontwikkeling doormaken. En voor sommige kinderen betekent dat dat ze randvoorwaarden hebben die aanwezig blijven. Een kind met autisme spectrumstoornis kun je wel de artsen behandelen, maar de autisme spectrum blijft. Dus dat blijven altijd, voor sommige kinderen blijft eten altijd een taakje. En blijven sensorische prikkels altijd harder binnenkomen dan bij een ander. Dat is al voor ons allemaal als individu. De ene prikkel komt sterker binnen dan de andere. En op het ene moment ben je daar zelfs gevoeliger voor dan op het andere moment. En die randvoorwaarden, die kun je vaak niet veranderen. Dus daar gaat het in de behandeling vooral om hoe leer je daarmee omgaan. En hoe kun je dan, dan word je misschien niet een Bourgondige die alles met liefde eet. Maar hoe kun je wel zorgen dat je in een gezonde situatie verkeert, dat je in een sociale context goed mee kunt komen. En dan is dat eigenlijk het hoogst haalbaar.
Ja, en dat je inderdaad gezond oud kunt worden. En dat is ook wat wij zien. We zijn zeer dankbaar voor de goede behandeling die onze oudste zoon hierin heeft gehad. De angst om te eten is hierdoor weggenomen, zodat hij gezond oud kan worden. En op sociaal gebied ook gewoon mee kan komen. En dan is eigenlijk de diagnose ARFID vervallen. Maar blijft het wel altijd iets wat op de loer ligt. Want het is natuurlijk heel makkelijk, zeker nu je op jezelf, als je op een gegeven moment op jezelf gaat wonen, is het natuurlijk heel makkelijk om weer te vervallen in het eten wat het makkelijkst gaat. En uiteindelijk weer steeds selectiever te gaan eten. Dus ik denk zeker wel dat het heel belangrijk is als je dat bij jezelf herkent. Dat je op tijd ook ingrijpt en probeert toch weer die producten die je laat vallen erbij te pakken.
Ja, precies. De gezondheid staat erin in voorop. En dan is het goed om te kijken van als eten al een kwetsbaar iets blijft, is het goed om te kijken. Ik denk als we in menig studentenhuis gaan bekijken wat er als avondmaaltijd geconserveerd wordt, dat het bij lang niet alle studenten een gezonde schijf van bijvoeding is. Maar dan gaat het erom van wat is je achtergrond? Wat heb je nodig? Hoe kwetsbaar is het? Hoe is je gezondheid? En wat is er nodig? En daarin moet je dan goed bekijken van wat heb ik geleerd? Wat heeft mijn kind geleerd in het verleden? En hoe blijf ik dat toepassen in de toekomst?
Ja, mee eens. Ja, zeker. Mooi. Ik denk ook dat het een mooie afsluiter is. Nog heel eventjes ter afsluiting. Je bent als opleider bezig zorgverleners van de toekomst toe te rusten met kennis over ARFID. Zie je hier meer en meer ruimte voor ontstaan?
Gelukkig wel. Ik denk dat ARFID steeds beter op de kaart komt, waardoor zorgverleners ook behoefte krijgen om daar gewoon goed het fijne van te weten, dat de ouders goed willen helpen en kunnen en weten wat er is. Dus ik zie daar zeker goede ontwikkelingen in. En ik denk wel dat dat ook nog moet groeien. Er is zeker ook nog een groep zorgverleners die er nog weinig van weet en waar dus echt nog stappen gezet kunnen worden om deze mensen ook goed op te leiden. Zodat de ouders zich gehoord voelen en ze medisch professionals eigenlijk goed samen dit kunnen behandelen.
Ja, helder. Is ook een tip voor ouders. Merk je dat je bij een zorgprofessional hebt aangeklopt waar nog geen kennis van ARFID aanwezig is? Benoem ook zelf waar je aan denkt en vraag ook om een doorverwijzing als je vastloopt daar, denk ik.
Ja.
Ja, en wat zou jij ter afsluiting aan de luisteraar willen meegeven voor tip?
Ik denk dat dat hier heel mooi bij aansluit. Vooral die samenwerking waar we in het begin al even over hadden. Samenwerking is ontzettend belangrijk als het gaat om ARFID. En dan bedoel ik op samenwerking tussen ouders en zorgverleners, maar ook tussen zorgverleners onderling. Het is iets heel complex, wat heel ingrijpend kan zijn voor degene met ARFID, maar ook de familie en het systeem eromheen. En dat verdient gewoon goede begeleiding en dat doe je samen. Dus samen met de ouders, samen met het kind en ook samen als multidisciplinair team.
Nou, dank je. Ik vind het een hele mooie afsluiter. En ik hoop dat de luisteraar hier ook veel aan heeft gehad. Ik wil je hartelijk bedanken voor jouw bijdrage aan deze podcast. En, nou, ik hoop dat je nog heel veel mensen kunt opleiden. En hierdoor dus patiënten en hun naasten kunt helpen. Dank je wel.
Graag gedaan.
Hiermee is er een einde gekomen aan deze podcast. Als er vragen zijn aan de hand van deze podcast, kun je mailen naar overlevenmetarfid@solcom.nl of info@overlevenmetarfid.nl. Je kunt je vragen ook stellen in de besloten Facebookgroep van Arfid te Lijf. In deze groep zitten inmiddels ruim 4000 zorgprofessionals op het gebied van Arfid, ouders van kinderen met Arfid, pubers en volwassenen met Arfid. Tot slot wil ik iedereen die privé als leerkracht op school of als zorgverlener te maken heeft met kinderen met ernstige eetproblemen en meer te weten willen komen over Arfid, aanraden de boeken Overleven met Arfid en Arfid te Lijf te lezen. Wil je daarnaast aan het kind met Arfid uitleggen wat Arfid is, dan zou je thuis dus geen ijs kunnen kopen of lenen. Ook het nieuwe kinderboek waar ik het net over had, Thijs en Trees leren eten, is een absolute aanrader. Dit zeker inclusief de materialen die hierbij te verkrijgen zijn. Bedankt voor jullie aandacht en graag tot de volgende keer.